Wij waren vanmorgen in Handelingen 2, waar de apostel Petrus citeert uit Joël 2 en zegt dat wat daar gebeurt, dat is het wat gesproken is door de profeet Joël. En zo is het ook, want wanneer we de eerste versen daarvan bezien, en dat hebben we vanmorgen gedaan, dan hoeft er geen enkele twijfel over te zijn dat daar uitspraken gedaan worden die inderdaad in de dagen van Petrus, maar in het algemeen in onze dagen vervuld zijn, namelijk dat God zijn geest uitstort, zijn geest geeft aan een ieder die de naam des Heren aanroept, dat het gepaard gaat ook met profetieën, zoals in vers 17 van Handelingen 2 vermeld. En dat is precies wat inderdaad in de eerste generatie, gedurende de eerste generatie van onze bedeling, ook inderdaad gebeurt. En verder wordt vastgesteld dat degenen die die geest hebben ontvangen inderdaad dienstknechten en dienstmaagden zijn van de Heer zelf, want dat is de strekking van wat hier wordt aangehaald in Handelingen 2 vers 18. Ook op mijn dienstknechten, en dat op ook, dat wil niet zeggen dat er nog iets bijzonders aan toegevoegd wordt, maar het wil zeggen dat dezelfde dingen nog eens een keer met andere woorden gezegd worden. Ook is het namelijk zo dat diegene aan wie die geest wordt gegeven, en op wie die geest wordt uitgestort, inderdaad dienstknechten en dienstmaagden van God zouden zijn. En het zal duidelijk zijn dat het begrip dienstknecht en daarmee ook dienstmaagd oorspronkelijk rechtstreeks verband houdt met de situatie onder het oude verbond, waar men immers dienstknecht, dan wel slaaf, want dat is het eigenlijk, is onder het oude verbond en onder de wet. En als hier opnieuw van dienstknechten en dienstmaagden gesproken wordt, moet ook duidelijk zijn dat dat niet is onder de wet, maar onder de vervulling daarvan, zodat hier gesproken wordt over dienstknechten en dienstmaagden van het nieuwe verbond. Precies zoals we dezelfde uitdrukking ook tegenkomen in bijvoorbeeld 2 Korinthe 3, waar gezegd wordt door de apostel Paulus overigens, dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, niet der letter, maar des geestes. En het nieuwe verbond heet er ook bediening des geestes, zodat de hele situatie van het nieuwe verbond inderdaad rechtstreeks samenhangt met en afhankelijk is van de uitstorting van de Heilige Geest, zoals aangekondigd in Joël 2 en zoals vervuld in Handelingen en in onze dagen uiteraard. Voor het gemak ga ik even over vers 19 en 20 heen en daarna sluit ik aan bij vers 21, iets wat ik eigenlijk al even heb aangehaald. Het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Het opmerkelijk is, ik weet niet of u ooit die schriftplaatsen rechtstreeks vergeleken hebt, Handelingen 2 en Joël 2. Het opmerkelijk is dat in Joël 2 nog een paar zinnen staan die worden weggelaten. Namelijk dat er ontkoming zou zijn te Jeruzalem. Wordt weggelaten. Er zal ook wel een reden voor zijn waarom het weggelaten wordt. De eerste is natuurlijk dat het niet een belangrijke rol speelt in het betoog van de apostel Petrus. Dus hij slaat dat in het citaat gewoon over. De andere kant van het verhaal is dat door het noemen van Jeruzalem, waar ontkoming zou zijn in Joël 2, dat daar dat hoofdstuk, althans dat gedeelte van het hoofdstuk, weer aangesloten wordt bij wat er verder volgt in hoofdstuk 3 van Joël. En in het bijzonder ook bij wat in hoofdstuk 1 en het eerste helft van hoofdstuk 2 van Joël al wordt aangehaald. Want het leidt geen enkele twijfel dat het algemene onderwerp van Joël, de hele profetie van Joël, niet zozeer is de uitstorting van de Heilige Geest en het aanbreken van het nieuwe verbond. Het thema wat daar besproken wordt namelijk, is eigenlijk dat er een groot oordeel gebracht zal worden over de Joodse staat, met Jeruzalem als hoofdstad. Ik zoek het niet op, met opzet niet, want dat duurt allemaal zo verschrikkelijk lang. Hè? Dan kom ik er niet door. Hè? Dan kan ik weer niet zeggen wat ik zo graag wil zeggen. Maar even uit het hoofd dan. Joël begint met de bespreking van een sprinkhanenplaag. Locusts. Heet dat? Locusts. Maar goed. Ja, ik zeg dat met opzet, want wij kennen die beesten niet. Wij spreken over sprinkhanen, maar wij kennen die beesten hier niet. Het is een heel apart volk, het zal familie zijn van de sprinkhanen, maar daar bemoei ik me verder niet mee. Ik weet wel dat als je in Afrika komt, dan staan daar op een beetje vliegveld staan daar vliegtuigen gereed om op te stijgen zodra die locusts waargenomen worden om die beesten van bovenaf te besproeien met een of ander milieu-onvriendelijk middel. Omdat sprinkhanen namelijk, die locusts, die zijn nog milieu-onvriendelijker. Dat is allemaal natuur, maar verder doet het niet de zaak. Maar het is het milieu-onvriendelijk natuurlijk beest is het eigenlijk. Mag dat even terzijde. Maar dat zijn plagen die wij ons hier werkelijk niet voor kunnen stellen. Maar zo'n plaag was in Israël geweest. En toen zei de Heer, toen kwam de profetie van Joël, houd dit nou goed in gedachten, want binnen afzienbare tijd komt er een volk niet van sprinkhanen, of wat het maar wezen mag, maar van mensen, zeer groot in getal. Er zal een volk komen, en het zal komen net als de sprinkhanen, namelijk het zal heel het land kaal eten met vuur. Dat wil zeggen, het zal heel het land kaal branden, en heel het land zal verwoest worden. Maar dan komt de dag des Heren. En dat is nog niet gebeurd. Wij weten trouwens wanneer de dag des Heren begint. Daar staat ook in Joël. Na de verduistering van zon en maan en sterren. En zoals het daar beschreven staat, en op vele andere plaatsen is dat ook nog niet gebeurd. Bovendien, Matteüs 24 zegt dat die gebeurtenis van verduistering van zon, maan en sterren zal plaatsvinden na de verdrukking van die dagen uit Daniël. Dat wil zeggen na de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Want dan is de verdrukking voor de Joodse staat ten einde. Niet omdat verdrukking ophoudt, maar omdat de Joodse staat ophoudt. Want de verdrukking houdt helemaal niet op, die gaat nog door. Staat er ook bij trouwens. Maar goed, laten we ons daar nou even niet in verdiepen. Maar de gedachte is dat aan het einde van die tweede helft van de 70ste week van Daniël, en dus helemaal aan het eind van de 70 weken van Daniël, want zo kun je het ook zeggen, komt er zo'n volk wat een totale verwoesting zal brengen over de Joodse staat. Welk dat volk is? Ik wou zeggen, het komt van achter het ijzeren gordijn. Dat zei vroeger altijd, maar dat gordijn hangt er niet meer naar het schijnt. Of wij zitten er ook achter, dat zou ook kunnen. Dat wil ik afwezen. Maar dat is mijn afdeling ook niet trouwens. Maar waar het om gaat, is dat dat inderdaad gebeuren zal. Alleen bij diezelfde gelegenheid, die uitloopt in de verwoesting van Jeruzalem, bij die gelegenheid zal inderdaad de Heer verschijnen op de Olijfberg. Zo staat het niet in Joël, maar wel in Zacharia 14. Want daar staat ook dat Jeruzalem definitief verwoest zal worden, uiteindelijk. En dat bij die gelegenheid de Heer zijn voeten zal zetten, niet in, maar buiten de legerplaats, op de Olijfberg. En dat is precies wat in Handelingen 1 was aangekondigd. Zodat we nog aardig bij ons onderwerp blijven, denk ik altijd, hè. In Handelingen 1, waar hij opsteeg ten hemel, waar gezegd wordt, hij zal al zo wederkomen, zelfs op dezelfde plek. Dat is aan het einde van de 70ste week van Daniël. En het is bij die gelegenheid dat inderdaad het overblijfsel van de Joodse staat, inderdaad officieel als Joodse staat, de naam des Heren zal aanroepen, die bij die gelegenheid dus inderdaad zal verschijnen, zich zal vertonen. En Joël 2 zegt daarover, het einde van Joël 2, dat er dan ontkoming zal zijn voor de overgeblevenen in Jeruzalem. En Zacharia zegt hoe die ontkoming daar zal zijn. Namelijk de Olijfberg zal scheuren, zodat de bevolking van Jeruzalem, voor zover die over is, inderdaad in oostelijke richting de stad uit zal kunnen vluchten, wat normaal gesproken eigenlijk helemaal niet kan. Maar door die kloof die daar ontstaat zal dat kunnen en zal men de stad uit kunnen vluchten naar het oosten en vervolgens naar het zuiden uiteraard, namelijk naar de woestijn. Maar hoe dat ook zijn zal, dat is het thema van de profetie van Joël, dat namelijk definitief zo'n oordeel over heel de Joodse staat zal komen. En dat is nog niet gebeurd. Maar als dat oordeel komt en voltooid is, gaat het gepaard met de uitstorting van de geest, vanwege dat het overblijfsel van Jeruzalem, zal ik dan maar zeggen, dat het overblijfsel behouden wordt. Dat is dus in overeenstemming met heel de profetie van Jesaja. Want het gaat eigenlijk over niks anders dan dat een overblijfsel behouden wordt. En het is in overeenstemming natuurlijk met in het bijzonder Zacharia 14, maar ook in het bijzonder in overeenstemming met Daniël 9, de profetie over de 70 weken. Maar het neemt echter niet weg dat die geest al wordt uitgestort veel eerder. Voor die tijd namelijk. Namelijk niet aan het eind van de 70ste week, maar al veel eerder. Bovendien, het Nieuwe Testament op verschillende plaatsen legt een grote nadruk op dat in Joël 2 gezegd wordt, het zal zijn al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En in geen van die schriftplaatsen in het Nieuwe Testament, inclusief deze van Handelingen 2 en Romeinen 10, in al die schriftplaatsen wordt met geen woord gerept over de grote verdrukking of de 70e week van Daniel of het aanbreken van de dag des Heren. Hier wel, want hier wordt Joël geciteerd en staat de uitdrukking erbij. Maar verder ook niet, er wordt met geen woord over gerept, want heel de gedachte is dat die uitstorting van de geest helemaal niet verband houdt rechtstreeks met het aanbreken van de dag des Heren. Maar andersom is het wel zo. Als die dag des Heren aanbreekt, heeft dat tot gevolg dat de geest wordt uitgestort op heel het overblijfsel van, in ieder geval, het Joodse volk. En daar is dus overeenkomst. Maar het mag onze ogen niet sluiten voor het verschijnsel dat de profetie over al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden, dat die profetie wordt toegepast al in Handelingen 2 en daarna in de geschiedenis van Handelingen en in de brieven, in het bijzonder ook brieven van Paulus uiteraard. En het wordt helemaal niet verbonden met een bepaalde datum. Het is ons oude misverstand, denk ik wel eens. Ik heb het al vaak genoemd en ik blijf het herhalen. Het is ons oude misverstand dat we eerst een jaartal willen weten en dan pas de gebeurtenis die erbij hoort. En dat is een groot misverstand, want het gaat niet over jaartallen. Het gaat over gebeurtenissen die zouden plaatsvinden. En wanneer ze dan plaatsvinden, is van een heleboel omstandigheden afhankelijk. En als het gaat om de uitstorting van de geest over Israël, over het Joodse volk moet ik eigenlijk zeggen, ja, over het volk als zodanig, dan staat er een datum voor, namelijk die van het einde van de 70e week van Daniel. En dat is ook inderdaad wat in Joël 2 min of meer naar voren komt. Al moet je Joël dan ook nog vergelijken met andere profetieën natuurlijk, anders merk je dat ook niet eens. Maar als het over het volk gaat, dan vindt dit plaats aan het einde van de 70e week van Daniel. Maar dan hebben we het nog niet gehad over het andere deel van het volk, namelijk de 10 stammen. Maar dat komt kennelijk pas later. En aan de andere kant is het zo dat sinds de dagen van Handelingen 1 en 2 inderdaad die geest wordt uitgestort. Sinds namelijk Christus werd opgewekt, wordt die geest gegeven aan een ieder die in hem gelooft. En dat is nog steeds zo. En aanvankelijk was dat een verzameling Joden die in hem geloofden. Dat blijkt ook hier in Handelingen 2. Dat de boodschap gericht wordt aan Israëlitische mannen, geen mannen van Judea enzovoorts. Ja, dat is waar, maar hij had toch moeilijk kunnen zeggen geen mannen van Damascus. Want die waren er vermoedelijk niet. In ieder geval, hij was in Jeruzalem en hij was in Judea en hij was te midden van het Joodse volk. En hij sprak over de Messias, de Heer Jezus, die onder dat Joodse volk gewerkt had. Zodat je die woorden van gij Israëlitische mannen bepaald niet moet overaccentueren. Want daar krijg je ook weer misverstanden van. Maar niettemin blijft het zo dat voor zover Joël geciteerd wordt, de boodschap in de eerste plaats bestemd is voor het Joodse volk. Maar los van Joël, los van de tijdsomstandigheden en gebeurtenissen die daar verder genoemd worden, vinden we dit gedeelte aan het einde van Joël 2, in de Hebreeuwse Bijbel trouwens gewoon een helemaal een apart hoofdstuk, Joël 3 is het, heet het daar. Kan het ook niet helpen, maar het is zo, hè. Een heel apart gedeelte, wat los van die tijd staat, wat gewoon spreekt over in de laatste dagen. De laatste dagen beginnen met de verschijning van de Heer Jezus Christus. En vanaf dat moment, vanaf die tijd, wordt de geest gegeven aan een ieder die gelooft. En vanaf die tijd werd bovendien geprofeteerd. En zo is het in onze dagen nog. Nog steeds is het zo dat een ieder die de naam des Heeren aanroept zal zalig worden. En eerlijk gezegd, ik heb nog nooit een commentaar gehoord. Ik heb zat commentaar gehoord dat zegt, nou ja, dat gaat allemaal niet over ons. Dat is onze bedeling niet. Dat heeft met Israël te maken en niet met de gemeente en dat soort dingen meer. Maar ik heb nog nooit iemand gelukkig horen beweren die zei, de uitspraak al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden is er een van Joël 2 en vervolgens van Handelingen 2 en is dus niet op ons van toepassing. Maar als je consequent bent in dit soort redeneringen, dan zou je dus moeten zeggen, als Joël 2 niet voor ons is, als Petrus in Handelingen 2 niet over onze bedeling spreekt en niet over waarheden die op de gemeente van toepassing zijn, dan is het dus ook niet zo dat al wie de naam des Heren zal aanroepen zalig zal worden. Dat moet dan zo zijn, want het maakt onderdeel uit van die profetie. Maar waarom in dit laatste niet ontkent, dat ontgaat me. Nou, ik denk dat ik het wel weet. Dat komt gewoon niet uit, hè. Die houden we liever toch maar voor onszelf. Maar zo'n probleem is er niet echt, Want al wat Petrus doet is hier gewoon niet heel Joël toepassen. Niet spreken over dat oordeel dat zou komen, over dat volk wat zou komen. Ook niet spreken over de verwoesting van Jeruzalem. Met geen woord, hoewel het allemaal in Joël staat. Hij citeert alleen dat ene gedeelte uit Joël 2 in het algemeen over de laatste dagen. Waarin God zijn geest zal geven aan een ieder die zijn naam aanroept, uiteraard. En voor, want dat is het toch. En voor degene voor wie dat niet duidelijk is, zegt de apostel Paulus er later bij, in Romeinen 10, meen ik. Hij zegt erbij, hoe zullen ze aanroepen in wie ze niet geloven? Zodat er net zo goed gezegd had kunnen worden, al wie in hem gelooft, zal zalig worden. Want hoe zullen ze aanroepen in welke ze niet geloven? En hoe zullen ze geloven van wie ze niet gehoord hebben? Zodat het de bedoeling is dat sinds de dagen van Handelingen 2 het evangelie gepredikt wordt, dus aan de Joden. Want hoe zouden ze geloven indien het er niet gepredikt wordt? En inderdaad, er wordt aan hen gepredikt in Bijbelse tijd, maar gelukkig ook tot in onze dagen aan toe. Jij bent met mijn gedachten een paar kilometer verderop, in Nijkerk namelijk. Want als u hier niet gekomen zou zijn, dan zou ik ook niet gekomen zijn. En dan had ik in Nijkerk gezeten bij het jubileum van onze zusters die 40 jaar lang al Bijbels Nieuw Testamenten verspreiden onder de Joden. Iets wat hen door vele christenen zeer kwalijk wordt genomen, overigens. Onvoorstelbaar, maar waar. Maar daar gaat het nou precies om. Het is één en dezelfde boodschap. Men moet dan geen verschillen maken waar ze niet zijn. Men moet zien waar dat er geen verschillen zijn. Integendeel dat de overeenkomst juist is dat beide Jood en Heiden in onze dagen, maar ook in de volgende bedeling, net zo goed, behouden worden op maar één manier door het aanroepen van de naam des Heren, die de God is der Joden, maar ook der Heidenen, want er is maar één God, zei Paulus in Romeinen 3. Onder andere dan. En zei de Heer zelf in Jesaja, overigens, vanzelfsprekend. Dat verschil is er niet. En we vinden hier dus gewoon de toepassing van de profetie van Joël, precies zoals het er staat, niet zoals wij wellicht heel Joël samenvatten in twee korte zinnen, maar precies zoals het er staat. Namelijk, er zijn gebeurtenissen in verband met Israël en in verband met Jeruzalem, die zullen zich afspelen in een bepaalde tijd en ook in een bepaalde volgorde. Maar de algemene waarheid blijft dat in de laatste dagen, sinds de opstanding van Christus dus, God zijn geest en dus nieuw leven en dus zaligheid geeft aan een ieder die uiteraard in geloof de naam des Heren aanroept. En aanroepen wil zeggen tot hulp roepen uiteraard. Hè? Dat is precies waar het om gaat en dat is wat de apostel zegt. Het weglaten van de naam van Jeruzalem uit de profetie van Joël, waar die hier geciteerd wordt, heeft dus verschillende achtergronden. Maar één daarvan zal ongetwijfeld zijn dat het niet de bedoeling van de apostel Petrus is te zeggen dat heel Joël in zijn dagen vervuld zal worden. Integendeel, hij laat dus de uitspraken die naar gaande weg en citeert alleen maar dat kleine stukje aan het eind van hoofdstuk 2 in onze Bijbels. En daaruit laat hij zelfs de uitspraak weg over te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Omdat dat een uitspraak is die heel specifiek spreekt over de mogelijkheid van het overblijfsel, wordt er ook genoemd, het overblijfsel wat de stad uit zal kunnen vluchten door de gescheurde olijfberg uit Matthäus, uit Zacharië 14 bijvoorbeeld. En hoewel de apostel hier spreekt tot Joden in de eerste plaats, en hoewel hij in de eerste plaats spreekt tot degenen die te Jeruzalem zijn, laat hij niettemin de uitspraak over ontkoming te Jeruzalem weg. En de enige goede reden daarvoor is dat dat schriftgedeelte, dat deel van de profetie, niet in zijn dagen, nog niet in zijn dagen van toepassing is. En dat is heel wat anders dan te zeggen dat Petrus gewoon Joël 2 toepast en dat later blijkt dat het niet zo zou zijn, of iets dergelijks. Integendeel, juist het deel wat specifiek Joods is en wat specifiek met de openbaring van het koninkrijk en te maken heeft, juist het gedeelte wat spreekt over het aanbreken van de dag des Heren, dat laat hij weg. En er blijft over dat een ieder die gelooft inderdaad deze geest en daarmee zaligheid dan wel behoudenis ontvangt. Daarom gaat de apostel ook niet in op de uitspraak van vers 19 en 20 hier in Handelingen 2. Namelijk, ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. En de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan zal veranderd worden in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. Hij leest het wel, maar het is nog niet aan de orde. Dat wil zeggen, het blijft waarheid. Hij kon het ook lezen, er was niks mee mis. Maar als je het moet toelichten, dan zegt de apostel dus... dan zegt de profetie dus gewoon... dat ooit een keer in die laatste dagen... en als je het op volgorde houdt bovendien... dat ooit een keer nadat die geest al zal zijn uitgestort... misschien niet op allen, maar dan toch al op sommigen... dat ooit een keer daarna die wonderen gegeven zullen worden in de hemel en op de aarde... en dat ooit een keer zon, maan en sterren verduisterd zullen worden... en dat ooit een keer die grote en doorluchtige dag des Heren zal komen. En ik zou niet weten waarom je dat in onze dagen niet mag lezen of zeggen of zelfs prediken... want het is toch zo dat ooit een keer... nog voordat de geest aan alle vlees, alle levende vlees gegeven zal zijn... maar wel nadat al aan het begin daarmee gemaakt is... dat ooit een keer, nu nog in de toekomst, deze tekenen gegeven zullen worden... en dat zon, maan en sterren verduisterd zullen worden... aan het einde namelijk van de 70e week van Daniël... en dat dan inderdaad de dag des Heren zal aanbreken. Precies zoals het op meerdere plaatsen staat. Er is niks onjuist aan... Alleen de apostel zei niet wat sommigen veronderstellen, suggereren dat hij gezegd heeft. Maar hij zei niet, morgen of vandaag of zoiets zal de zon, zullen zon, maan en sterren verduisterd worden. En nu in onze generatie zal de dag des Heren aanbreken. Dat zei hij niet en hij sprak er zelfs met geen woord over. Hij verwees er niet naar, hij suggereerde het ook niet. Hij las alleen Joël 2, nam daar bepaalde punten uit en zei iets in de trant van... heden is dit schriftwoord in die oren vervuld. En waarom ik dat nou zo zeg, dat kan ik ook wel uitleggen. Want ooit was het de Heer Jezus zelf die een schriftgedeelte citeerde in de synagoge in Nazareth. Die een schriftgedeelte citeerde uit Jesaja en hij las maar een deel, hield zelfs op midden in een zin... in onze Bijbels midden in een vers, stopte en zei... heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. En de rest liet hij achterwege om precies dezelfde reden... namelijk de dag der wraken onze Gods, daar zou hij dan over gesproken moeten hebben... en die was in die dagen nog lang niet vervuld en die moet ook nog vervuld worden. Want de dag der wraken onze Gods was toen in ieder geval nog lang niet aangebroken... en is in onze dagen ook nog niet aangebroken. Dat duurt minstens nog... zo kort mogelijk 3,5 jaar, maar het is wel meer dan 7 in elk geval. Maar goed, laat me zitten. En dus was hij het niet. Al stond er in één en dezelfde zin, in één en dezelfde profetie. Maar zo gaat het nou eenmaal. En dat is wat Petrus hier kennelijk ook doet. Hij citeert de profetie, leest hem in zijn geheel voor... en spreekt over de aanvang van de vervulling van deze profetie. Wij leven in onze dagen nog steeds in de dagen waarin deze profetie vervuld wordt... en dat blijft ook nog wel even zo. En dat is maar waar het om gaat, want de profetie van Jesaja is feitelijk pas vervuld... wanneer de 1000 jaren beginnen. En dat duurt nog minimaal 40. Ja. Als u het mij vraagt. Ja, want de opname van... Dat is leuk, hè, in ons... Ik ga er nooit op in. Maar de opname van de gemeente wordt in de Bijbel in verband gebracht... met een andere gebeurtenis. Namelijk het sluiten van een verbond tussen de ongelovige Joodse staat... en de grootste vijand uit de heidenen. En het lijkt mij toch... Hè, dat weet je nooit zeker. Maar het lijkt mij toch dat we een aardig eind daarheen onderweg zijn. Ja, het gaat allemaal heel langzaam, dat weet ik wel. Maar dat kan niemand meer ontkennen. Maar goed, dat even terzijde dus. Hè. Goed, maar waar het om gaat is inderdaad dat de apostel een deel van de profetie gewoon niet citeert, niet aanhaalt, niet becommentarieert. Wat wel becommentarieerd wordt is dat God zijn geest zal geven. Dat is immers het aanbreken van het nieuwe verbond feitelijk. De komst van eeuwig leven, als u het zo wilt hebben. De bediening... Dat heb het woord dienstknecht en dienstmaagden. De bediening des geestes. De dienst onder het nieuwe verbond. Dat is wat hij noemt. Of waar hij specifiek op ingaat. En kennelijk ook op dat al wie de naam des Heren zal aanroepen zalig zal worden. En als daarna gevraagd wordt door het verzamelde publiek. Wat zullen wij doen, mannen en broeders? Dan zegt de apostel dus ongeveer de naam des Heren aanroepen. Nou ja, dat zei hij niet. Hij zei, Bekeert u en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. En het is toch niet echt moeilijk om te zien dat bekeert u hetzelfde is als roep de naam des Heren aan. Want bekeren is toch gewoon het terugkeren tot die God die gij verlaten hebt, namelijk terugkeren tot Jehovah. En dus, al wie de naam Jehovah aanroept, want dat staat er natuurlijk in het Hebreeuws van Joel 2, zal zalig worden en de oproep is, bekeert u toch tot Jehovah. En dat is ook wat ze doen. Dus die naam aanroepen en in zijn naam gedoopt worden. En dan staat er, tot vergeving van der zonde en gij zult de gave des Heilige Geestes, gij zult de gave, namelijk die van de Heilige Geest, zult gij ontvangen. Nou, dat is precies waar het helemaal over gaat en waar het in Joël ook over gaat. God zou zijn geest uitstorten, waardoor behoudenis is. Maar die behoudenis of ontkoming of hoe het maar heten mag, die zaligheid, is er dus voor degene die zijn naam aanroepen. Zodat ook Joël aan de ene kant zegt, het komt over alle geest. En over alle vlees bedoel ik, en aan de andere kant over. Het komt over ieder die de naam des Heren aanroept, waaruit je dus de conclusie moet trekken dat het uiteindelijke overlevende vlees het vlees is van degene die de naam des Heren hebben aangeroepen. En dat betekent automatisch dat al het vlees wat niet de naam des Heren heeft aangeroepen, niet behouden is. En dus wel verderven en geen eeuwig leven hebben. Moeilijker is het niet. Is Joël dus op onze dagen van toepassing? Wis en waarachtig wel. Dat de vervulling van Joël in het algemeen in onze dagen niet voltooid is of wordt, dat is ook een duidelijke zaak. Maar je moet de dingen netjes even uit elkaar houden. Nou goed. Wat de apostel doet is lezen uit Joël 2. En ik heb wel eens gezegd, wat hij daarna doet is er helemaal niet meer op terugkomen. Want het lijkt net of de toespraak van Petrus niet gaat over het van tevoren gelezen schriftgedeelte. Dat kan natuurlijk niet. Dus maken wij een fout. Want hij leest Joël. Daarna becommentarieert hij enige psalmen. Waarin gesproken wordt over de opstanding van Christus. En daarna roept hij inderdaad zijn toehoorders op te komen tot geloof in die Heer Jezus Christus, die uit de dood is opgewekt. Die Jezus namelijk, die tot Heer en tot Christus gesteld is door God. En daarna zegt hij dat als men zich tot hem bekeert en dus in hem gelooft, ontvangt men de gave des Heiligen Geestes. Dat staat niet meer in de toespraak, maar in wat wij dan altijd maar noemen de uitnodiging. Aan het eind van de toespraak. En daarmee is wel degelijk het verhaal rond. Want het begint met, dit is wat Joël gesproken heeft. Namelijk, het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En het eindigt met de woorden van Petrus in vers 38. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want nogmaals, hoewel er staat, komt op alle vlees, laat de apostel Petrus er geen twijfel over bestaan dat dat slechts geldt voor degene, voor dat vlees dat inderdaad zich bekeert, dan wel de naam des Heren aanroept, precies zoals het in Joël staat. Alleen wie die Heer is, dat wordt in de toespraak, na de schriftlezing hier, dat wordt in de toespraak toegelicht. Die Heer is niemand anders dan degene die gij gekruist hebt en die God uit de dood heeft opgewekt. Dat is het verhaal. Zodat het onduidelijke van de profetie van Joël 2, het enige wat echt onduidelijk is, hier wordt toegelicht. Joël zegt, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. En wat Petrus zegt is, die Heer is niemand anders dan Jezus van Nazareth. Want God heeft deze Jezus tot Here en daarmee tot Christus gesteld, zoals het in vers 36 staat. Dat is het enige wat eraan toegevoegd wordt, waardoor het verhelderd wordt. Maar het blijft dus zo dat de uitspraak in Joël 2, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden, in de praktijk dus gewoon betekent, en ook toen al betekende, al wie de naam van Jezus Christus zal aanroepen, die zal zalig worden. Want in de laatste dagen onderscheiden zich van de andere dagen, doordat in die laatste dagen inderdaad de Christus, de Heere, verschenen is. En dus, wie in de laatste dagen de naam des Heren aanroept, roept in werkelijkheid aan de naam van de Heren Jezus Christus. Want zo is het in de laatste dagen. Nou goed, terug naar Petrus. Die dan zegt in vers 22, gij Israëlitische mannen, en dan moet je meteen overstruikelen. Want dit waren geen Israëlitische mannen zo in het algemeen, dit waren meer in het bijzonder, want men kan het nog nauwkeuriger specificeren, dit waren Joodse mannen. Ja, en dan zult u zeggen, maar een Jood is toch een Israëliet? Dan zeg ik, nou, vooruit dan. Maar dat wil nog niet zeggen dat een Israëliet meteen ook een Jood is. Ik herinner mij, het is misschien niet zo leuk om het te vertellen, maar ik vind het toch leuk om te vertellen. Mijn vader schreef ooit eens een boekje, drie brochures waren het oorspronkelijk trouwens, onder de titel Jozef de Jood. Drie losse brochures, Jozef de Jood. Maar toen die drie boekjes werden samengevoegd tot één boekje, heette het prompt De Geschiedenissen van Jozef. En waarom de titel veranderd was? Nou, heel gemakkelijk, omdat Jozef geen Jood was. Het was niet slechts een onnauwkeurigheid, het was een grove fout. Ja. We zijn het ook over eens geworden, overigens. Hè? Jozef was geen Jood. Integendeel, Jozef was niet uit de stam van Juda. Jozef was het hoofd zelf van een stam. En eventueel hoofd of stamvader van de stammen van zowel Efraïm als Manasse. Maar Jozef was geen Jood, wel een Israëliet. En Juda was wel een Jood en ook een Israëliet, maar Jozef niet. De verschil is er nou eenmaal. En het hele punt is dat de apostel Petrus in de aanhef van zijn toespraak zich niet specifiek richt tot de Joden, zoals men dan zegt. Men zegt, hij is Joods. Hij richt de evangelie tot de Joden. Nou, het is niet waar. Hij richt ze minstens, want smaller kan niet. Hij richt zijn boodschap minstens tot 12 stammen van Israël. En eigenlijk zijn dat de 13, maar dat wist u natuurlijk. Hè? Daar ga ik nou ook niet op in, maar het zijn de 13. Maar officieel 12. Tot alle 12 stammen van Israël. Dat was dus niet specifiek Joods. En vergis u niet, als hij zich gericht had tot de Joden, had hij zich gericht tot degenen die onder de wet leven. Want in het Nieuwe Testament is die een Jood op aardse niveau, althans die onder de wet leeft. Dus zijn Joden zijn degenen die zich op de wet beroemen, zegt de apostel Paulus later ook, rusten op de wet enzovoorts. Maar de 10 stammen van Israël hebben nooit op de wet gerust, integendeel, tot in onze dagen wordt het hen trouwens kwalijk genomen dat ze dat nooit gedaan hebben. Benader inzien heb ik er alle begrip voor overigens, maar dat even terzijde. Maar ze hebben dat nooit gedaan. En deze boodschap van Petrus wordt niet beperkt tot het Jodendom wat trouw gebleven is aan een wet die zelfs door de Heer zelf verworpen werd. Men lezen alle profetische boeken, er zijn er drie, die geschreven zijn nadat het volk, het Joodse volk, officieel onder de wet leefde. Namelijk de drie profeten van na de ballingschap, want pas na de ballingschap leefde het Joodse volk onder de Joodse wet. Dat is echt in Babylon staan, dat zegt de schrift zelf ook, dat is geen enkel probleem. Maar men lezen Haggai, Zacharia, Malachi en men komen dan tot de conclusie dat God dat Joodse systeem verwerpt. En mocht dat niet duidelijk zijn, dan in ieder geval openen wij Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Waar de Heer zelf verschijnt, leeft, wandelt en predikt onder dat Joodse volk. En waarbij duidelijk is dat de Heer dat Joodse systeem verwerpt. Is niet anders. En Petrus richt zich niet tot het Joodse volk. Dat zegt hij ook niet. Hij richt zich in zijn aanhef tot gij Israëlitische mannen. Nou kun je daar natuurlijk onderuit. Als je nou per se wil dat hij het alleen tot Joden zegt en niet tot andere stammen van Israël of zo, enzovoorts, dan kun je daar onderuit praten, dat kan ik ook, hè. Dan zeg je gewoon, nou ja, maar via het noemen van de term Israël, wat best op de Joden van toepassing gebracht kan worden, maar via Israël wordt verband gelegd met Jacob uit de Oud-Testamentische geschiedenis, de stamvader van het volk, en dus wordt verband gelegd met de beloften die aan Jacob gedaan zijn, aan Abraham, Isaac en Jacob. Dus, enzovoorts. En bovendien wordt verband gelegd met de betekenis van de naam Israël, strijder met God of iets dergelijks, enzovoorts. om te refereren aan de beloften die nou eenmaal gedaan zijn. Maar in alle gevallen voeg ik daar dan weer aan toe dat al die beloften ook onder de naam Israël gedaan zijn. Niet aan de Joden, maar aan geheel Israël. Dat waren niet maar twee stammen. En op het idee dat onder de naam Joden alle 12 of 13 stammen van Israël aangeduid worden, op dat idee ga ik maar niet eens meer in. Hè? Want ik, eerlijk gezegd, dat vind ik zo verschrikkelijk naïef. En zo in strijd met al wat daarover, punt 1 uit de geschiedenis en punt 2 ook in het Jodendom over bekend is. Dat is namelijk gewoon niet zo. Onder Juda, onder Joden wordt verstaan 2 stammen en meer niet. Nou, 2,5 dan voor het deel van de stam van Levi. Maar daar blijft het dan ook bij. Maar de andere 10, dan wel andere 10,5, die vallen niet onder de naam Juda. Maar wel onder de naam Israël. En Peter zegt niet Juda of Joodse mannen. Hij zegt gij Israëlitische mannen. Dus laat nou niemand meer zeggen hij heeft een boodschap specifiek voor de Joden. Punt 1. Wat hij predikt is wel degelijk van toepassing op onze bedeling. Uitstorting van de geest en al wat ermee samenhangt, aanroepen van de naam des Heeren, zoals we gezien hebben. En als je zegt, gij Israëlitische mannen, is dat ook niet specifiek Joods. En als u dan zegt, ja, maar dan zou het een boodschap zijn alleen voor Israël en niet voor de overige heidenen. Dan moet ik u zeggen, zo is het eigenlijk ook, want als erop aankomt worden de overige heidenen opgeroepen om te komen tot geloof in de God van Israël, om daardoor deel te hebben aan het burgerschap Israëls. Volstrekt bijbelse term. Dat betekent dat het wel voor heidenen is, maar op voorwaarde dat ze komen tot dat burgerschap Israëls. Ze zich aansluiten bij de God van Israël en het volk van Israël. Zo is het nou eenmaal. En dieper kan ik daar nu bij deze gelegenheid ook niet op ingaan. Ik vind het trouwens ook eigenlijk niet nodig. Het gaat er maar om dat het niet specifiek Joods is wat hier staat. Er staat, gij Israëlitische mannen, mannen van Israël dus, hoor deze woorden. Jezus, daar begint het mee. Het is opmerkelijk dat men ons dikwijls probeert wijs te maken dat we wel het evangelie, dat punt 1 eigenlijk dat we het evangelie niet mogen prediken aan de Joden. Als we daarna de schriften bij halen en zeggen dat het toch wel moet, dan kan men dat niet ontkennen. En dan zegt men, nou ja, dat moet ook wel gebeuren. Als je dan maar niet spreekt over Jezus. Het is zo. Jezus mag je niet zeggen. Christus ook niet. Het is een gewoon Grieks woord, maar dat mag je niet zeggen. Je moet dan spreken over Messias, wat helemaal van geen enkele taal is, want het is een verbastering van Hebreeuws en Latijn door elkaar en wat Nederlands ook, geloof ik, als ik het goed gevolgd heb. Maar dat mag je dan wel gebruiken. Dat is waar. En er zijn zelfs Joden die tot geloof komen in de Heer Jezus en daarna pertinent weigeren om de naam te gebruiken. En zij noemen zichzelf Messias beleidende Joden. Ja, dat geloof ik zo ook wel, maar wij willen graag weten wie die Messias is. Want daar gaat het om. Je kunt elke Jood wel voor Messias uitmaken. Dat doen veel, dat weet u misschien niet, maar in het Jodendom worden heel wat Joden in de loop der tijd voor Messias versleten, worden als Messias beschouwd. Ik ken er zelfs één wiens naam ik niet zal noemen omdat het Weinreb was, die zei er is een Messias in ieder van ons. En dan denken wij, aan de ene kant, hij heeft het altijd maar over de Messias. Sielt is een gelovige. Nee, hij zegt er is een Messias in ieder mens. Een fariseer ook trouwens. Dat gebruikt hij als voorbeeld. Dat weet iedereen dat er een fariseer is in ieder van ons. Er is ook een Messias in ieder van ons. En ieder van ons is op zijn eigen tijd wel eens een keer ooit de verlosser. En als je dus leert dat Jezus van Nazareth verlosser was, dan betekent dat in de praktijk niks. Omdat de man leerde dat elk mens op een of andere wijze verlosser is en was. Ik had zijn naam toch niet moeten noemen, want nou ja. Zelf trad hij ook op als verlosser. Zei hij. Maar goed, laten we dat maar buiten beschouwing laten. Speelt verder geen rol. Nee, waar het om gaat is dat geloof is geloof in Jezus die door God gesteld is tot Messias. Dat is geloof in de Messias, in de Christus, in de gezalfde des Heren. In welke taal je dat dan ook maar aanduidt. Maar het is Jezus van Nazareth. En als Petrus het evangelie predikt aan Israël in het algemeen en natuurlijk aan de Joden in het bijzonder, omdat die in meerderheid zijn publiek vormden, was zijn eerste woord wat hij niet citeerde, het eerste woord van zijn toespraak na de schriftlezing was, Jezus. Van Nazareth. Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus. Als je een naam wil noemen als je het evangelie predikt, dan is er maar één naam te noemen. Peter zei het ook, maar het is twee hoofdstukken verder. In Handelingen 4, vers 12, waar hij zegt: en de zaligheid is in geen andere, want er is ook onder de hemel geen andere naam. Er is ook onder de hemel, dat wil zeggen onder de hemel is geen andere naam dan deze. Er komt er niet ook één bij. Er is niet ook een naam, er is maar één naam. Er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Welke naam? Staat in vers 10. Zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israël. Leuk hè? Niet het ganse Joodse volk. En het zo zei u allen kennelijk en het ganse volk Israëls. Dat is hetzelfde als zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Uit hoofdstuk 2 vers 36. Precies hetzelfde. Dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden opgewekt heeft, door hem staat deze hier voor u gezond. En dan vers 12, en de zaligheid is een geen andere, want er is geen andere naam waardoor we moeten zalig worden. De naam dus van Jezus, de naam Jezus staat voorop, de naam van Jezus de Messias, Jezus Christus, maar wel degelijk Jezus van Nazareth, die gij gekruist hebt, maar die God heeft opgewekt. Nou, dat is waar het om gaat. Het evangelie prediken zonder het noemen van de naam van Jezus is onmogelijk. En de term Messias beleidende Jood, die zegt mij niets en ik wil het graag zo houden. Natuurlijk weet ik wat men ermee bedoelt. Maar laat men dat dan zeggen. Laten we nou eerlijk zijn en vaststellen dat er geen zaligheid is in een ander dan de enige Messias Christus der Schriften, namelijk Jezus van Nazareth. Bovendien, als je de uitdrukking niet kent en als je niet weet hoe de uitdrukking deel uitmaakt van een bepaald jargon, en dus alleen gebruiken in een bepaalde groepering, zal ik maar zeggen, en je hoort dan Messias beleidende Jood, dan moet je tot de gedachte komen dat het gaat om Joden die inderdaad de Messias verwachten of zo. Of die beleiden dat de Messias komen zou, want gekomen is hij nog niet, dus dat de Messias komen zal of zo. Maar dat is het punt niet. Zulke Joden die geloven dat de Messias zal komen, zijn naar Bijbelse begrippen ongelovig. Niet dat het onbijbels is om te geloven dat de Messias zal komen, maar het is onbijbels om te geloven dat hij nog niet gekomen is. Als u dat tenminste op dit moeilijke uur van de dag nog uit elkaar kunt houden. Het is onbijbels te geloven dat hij nog niet gekomen is. En iemand die gelooft in de Heer Jezus Christus als de Messias, is niet een Messias beleidende Jood, maar is een Jezus beleidende Jood. Hij beleidt namelijk dat Jezus de Messias is. Want daar gaat het om. Dat begrip Messias en de inhoud daarvan zou men moeten kennen uit de schriften. Maar die bijzondere prediking is dat in die beschrijving past maar één, namelijk Jezus de Nazarener. En het prediking van het evangelie aan de mens in het algemeen en aan de Jood in het bijzonder is de prediking dat Jezus de beloofde Messias is. En als een Jood tot geloof komt in de Heer Jezus Christus en hij zoekt een uitdrukking om zijn geloof weer te geven, zou hij moeten zeggen: ik ben een Jezus beleidende Jood. En als het onduidelijk is, dan moet je zeggen: ik ben een Jezus Christus beleidende Jood. Maar niet de Messias beleidende Jood, want dat is een uitdrukking die echt is uitgevonden met het doel de naam van Jezus niet te noemen. Het gekke is dat die uitdrukking juist gebruikt wordt door christenen. Christenen uit de Joden, zowel als uit de heidenen. En men maakt dan dezelfde fout als de Joden zelf onder de wet. Want de naam van degene in wie zij zeggen te geloven, gebruiken ze niet. De naam Jehovah namelijk. ongeacht de correcte uitspraak. Want er is niemand... Hè? Er is toch niemand die een woord überhaupt ooit correct kan uitspreken. Maar dat doet er nou niet, dat doet nou niet de zaak, hè? Maar men gebruikt de naam Jehovah niet. En dan krijgen we christenen die gebruiken de naam van Jezus niet. Dat is toch onvoorstelbaar. Ik heb daar grote moeite mee. Het is niet als kritiek bedoeld. Maar laten we alsjeblieft opletten hoe de schrift dat zelf doet. Petrus de Jood predikt het evangelie aan de Joden en zegt... Jezus de Nazarener, zo begint hij zijn toespraak... en hij eindigt deze Jezus die gij gekruist hebt. Daar eindigt hij mee. En in Handelingen 4 gebeurt dus precies hetzelfde. Er is geen andere naam waardoor we moeten zalig worden. Broeder Schepers. Ik denk dat het een tamelijk theoretische vraag is, eerlijk gezegd. Er staat natuurlijk, gij Israëlitische mannen, en daarna wordt tot hen gezegd, die gij gekruist hebt, en gij hebt hem gekruist. En de vraag van broeder Schepers is dan, of dat die beschuldiging van dat ze hem gekruist hebben, ook geldt, niet alleen voor de Joden, maar ook eventueel voor andere stammen van Israël, dan wel eventueel voor heidenen. Dat is een moeilijke materie, maar in de eerste plaats zeg ik, het is een tamelijk theoretische vraag, omdat het niet werkelijk een rol van betekenis speelt. Wie hem gekruist heeft, speelt niet werkelijk een rol, om de eenvoudige reden dat de kruisiging van de Heer Jezus vergeven werd en is. Dat is minder bekend. Helaas, maar staat duidelijk in de Bijbel. Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En zo iemand gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Zodat het wat dat betreft dus toch niet uitmaakt. En als u zegt, maar er is toch een vloek gekomen over het Joodse volk, dan moet ik u zeggen, ja, dat is een vloek niet omdat men hem gekruist heeft, maar omdat men hem nadien, en sinds zijn opstanding dus, verworpen heeft. En dat is niet helemaal hetzelfde. Bij God in elk geval niet. De Jodendom is niet onder een vloek terechtgekomen omdat men de Heer gekruist heeft, maar omdat men niet gelooft in diezelfde Jezus die zij gekruist hebben, maar die God uit de dood heeft opgewekt. Verder kennen wij het gedicht van, wie was dat ook weer? Ja, ten zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. De rest van de tekst ben ik vergeten. Wil me ze gewoon niet te binnen schieten. Maar het eindigt zo ongeveer steeds met... Maar het was ik. En in overdrachtelijke zin dan. De vraag is ook niet wie het werkelijk deden. Die van broeder Schepers ook niet, denk ik. Want dat waren niet eens Joden. Want het waren de handen van heidenen. De handen van onrechtvaardigen staat hier ook. Maar het Joodse volk wordt verantwoordelijk beschouwd. Maar uiteindelijk is het zo dat... de verantwoordelijkheid voor de verwerping van de Heer Jezus in het algemeen ligt bij alle volken en feitelijk bij alle mensen. Tenzij dan dat wij alsnog komen tot aanvaarding van dezezelfde Jezus die God uit de doden heeft opgewekt. Dus het maakt in werkelijkheid niet zoveel uit. Bovendien, ik zou ernaast moeten leggen, Johannes 1, waar staat hij kwam tot de zijnen, maar hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat gaat over het Joodse volk. Maar er staat eerst, hij kwam in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. Bovendien, de gedachte is, hier ook in Handelingen, dat deze, dat in ieder geval de Joden, hebben de Heer Jezus gevangen genomen en hebben hem door de handen der onrechtvaardigen, in de zin van degene die de wet niet hebben, dus door de handen der heidenen, aan het kruis gehecht en gedood, zodat vervolgens daardoor Jood en heiden en daarmee heel de wereldbevolking verantwoordelijk gesteld wordt voor de dood van de Heer Jezus. Zijn kruisiging was namelijk zijn verwerping. Hij werd daardoor verworpen. Maar dat is hen vergeven, dat is de gedachte, op voorwaarde, vanzelfsprekend, dat men er ook op terugkomt en vervolgens na zijn kruisiging komt tot aanvaarding van Deze levende Christus, tot geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt. Dat is de gedachte. En wie er dus specifiek verantwoordelijk is voor de kruisiging van de Heer Jezus, dat is niet te zeggen. Maar in iets breder is het zo dat Jood en Heiden, en daar vallen de 10 stammen van Israël vanzelfsprekend ook ergens onder, dat Jood en Heiden daarvoor verantwoordelijk gehouden worden. Alleen dat betekent niks. Tenzij dan dat die heidenen dan wel Israël, dat ze niet tot geloof komen in de opgewekte Christus. Daar gaat het om. Ja. Ja, dat is ongetwijfeld ook zo, alleen neemt het dikwijls wat tijd voor ons om dat te begrijpen, dat namelijk inderdaad zijn verwerping na zijn kruisiging veel sterker is dan puur zijn kruisiging. Zijn kruisiging valt binnen het kader van Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Maar zijn verwerping daarna berust uiteraard niet op zij weten niet wat zij doen. Zij wisten wel wat zij deden, namelijk, want het was hun gepredikt. En voor die tijd werden ze in onwetendheid gehouden. Het is maar een bepaald aspect van het verhaal, maar ik moet het toch noemen. Het is nog eenmaal zo dat ook de Heer zelf zeer geheimzinnig deed over zijn uiteindelijke roeping. En niet openlijk sprak over zijn lijden enzovoorts. En over het feit hoe hij daarna zou opstaan en daardoor de Messias zou worden, werd niet, in ieder geval niet openlijk over gesproken. En het volk werd dus, en ook de discipelen werden dus betrekkelijk onkundig gehouden, zodat de verantwoordelijkheid voor die onkunde voor een deel lag bij de Heer zelf. En vandaar, zij weten niet wat zij doen. Maar daarna, na zijn opstanding, wisten zij wel wat zij deden. En daar na zijn opstanding kreeg ieder mens, aan wie het evangelie gepredikt werd uiteraard, kreeg ieder mens de gelegenheid om zelf zijn standpunt, zijn positie dus, te bepalen. Als hij zou komen tot afwijzing van de opgewekte Christus, zou hij zich aansluiten bij zijn kruisiging uiteraard, maar op veel ergere wijze uiteraard. En aan de andere kant, als hij zou komen tot geloof in de opgewekte Christus, dan zou elke verantwoordelijkheid voor zijn kruisiging vanzelfsprekend van hem worden weggenomen. Dat is de gedachte. Zodat wie het nou eenmaal deed, dat maakt weinig uit. En ik moet er nu bij zeggen, de verantwoordelijkheid voor zijn afwijzing is ook veel groter dan de verantwoordelijkheid voor zijn kruisiging. En lees de woorden van Petrus maar. Hij zegt zonder enig commentaar, deze Jezus die gij gekruist hebt. Of deze door een bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijn, die hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Nou, verder niks. Hij zegt, en als je zou vragen, en hoe ging het toen, wat nu dan, wat nu? Amen en al, dan is het antwoord, nou, God heeft hem opgewekt, niks aan de hand. Natuurlijk, ik zeg het wat laconiek, maar zo staat het er ook. Er staat er zo in een tussen, heb je dat wel eens gelezen, hoe dat het staat? Vers 23, handelingen 2. Vers 22 dan. Jezus de Nazarener, een man van God, man Gods dus gewoon, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelf weet. Dat is allemaal de beschrijving van Jezus de Nazarener. Nou, deze, vers 23, deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen door de handen der onrechtvaardigen aan het kruisrecht en gedood, welke God opgewekt heeft. En heel het verhaal van vers 22 over zijn kruisiging staat gewoon in een tussenzin. Kun je dus eventueel weglaten, het is maar een tussenzin. Deze man, Gods, deze die onder jullie betoond is door krachten en wonderen en tekenen, deze is door God opgewekt. En als je dan zegt, hoezo opgewekt, dan is het antwoord, nou ja, hij is eerst gestorven. Gij hebt hem genomen door de handen der onrechtvaardigen gekruist. Maar God heeft hem opgewekt. Heel laconiek erachter. Het staat er daarna nog een keer. Want er staat dat het onmogelijk was, vers 24, dat hij van de dood, dat hij door de dood gehouden zou worden. dat de dood hem zou kunnen houden. Zo van, het is eigenlijk, als je je kunt losmaken van de ernst van de omstandigheden, en als je de feiten gewoon objectief probeert te bezien, iets wat wij tegenwoordig niet meer leren, helaas, maar als we de feiten objectief bezien, is het haast nog een grap ook, neem me nou niet kwalijk. Als je die voorgaande hoofdstukken leest over hoe dat volk samenspande tegen de Heer, zocht om hem te beschuldigen, zocht om hem te veroordelen, zocht om hem ter dood te brengen, want dat moest gebeuren, waren ze het in het algemeen over eens. En de commotie onder de discipelen van, ga toch niet naar Jeruzalem, want het is daar niet veilig, enzovoorts. En de ernst van de Heer is, maar ik ga toch, en ze loopt misschien verkeerd af, nou goed, laat me zitten, enzovoorts. En dan het hele verhaal over de tragische gebeurtenissen ook, waarbij de Heer inderdaad aankomt dat er wat misgaat, en we zien hem in gedachten opstaan uit de opperzaal, in de nacht dat hij verraden werd, met zijn discipelen naar Gethsemane gaan, enzovoort. En we weten hoe het verder gaat. De tragiek. Vandaar gaat het verhaal fout, de geschiedenis loopt toch slecht af, laat ik maar stoppen met lezen. Maar na al wat er gebeurd is, zal ik maar zeggen, nadat alles, Paulus zei het zo, nadat zij alles volbracht hadden wat van hem in de profeten geschreven was, dat is op zich ook een komische opmerking, nadat zij in hun ongeloof, dat is Handelingen 13, de toespraak van Paulus, nadat zij in hun ongeloof alles volbracht hadden wat niettemin de profeten gesproken hadden. Op zich al humor. Nou, stierf hij inderdaad, maar God wekte hem op. In overeenstemming met wat hij had aangekondigd. En zo beschrijft Paulus het ook in Handelingen 13. En Petrus doet het hier ook. Die zegt gewoon, deze door de bepaalde, vastgesteld betekent, dat bepaald wil zeggen dat er grenzen aangesteld werden. Palen zijn grenzen, dat wil zeggen, God heeft zijn raad vastgesteld en binnen die raad, binnen dat plan, en dus binnen de voorkennis, staat er ook vers 23, maar niet volgens de wil van God, maar wel volgens de raad Gods en volgens de voorkennis Gods, maar niet volgens de wil Gods, is hij overgegeven, namelijk hebben de Joden hem, of gij Israël staat er, hebt gij hem genomen, die twee stammen, om het nog even duidelijk te zeggen, die twee stammen zijn natuurlijk alles wat officieel, let op het woord officieel, dus in alles wat van Israël officieel was overgebleven. De rest was er ook wel, maar was niet officieel, was namelijk verstrooid onder en toegevoegd aan de heidenen. Niet alleen van mensenkant geredeneerd, maar ook van Godskant geredeneerd. En dus was het wel degelijk Israël, officieel. Gij hebt hem genomen en door de handen der onrechtvaardigen, dat wil zeggen door de heidenen, aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft. God wekt hem gewoon op, uit de dood. En dat het een vorm van humor is, dat lijkt me een duidelijke zaak. Diezelfde dingen lees ik namelijk ook altijd in Colossense, waar staat dat hij weliswaar gekruist werd en gestorven is, maar op die wijze heeft hij de wetten niet gedaan, het handschrift wat enige wijze ons tegen was, heeft hij weggenomen enzovoorts. En in zijn opstanding heeft hij de overheden en machten in het openbaar tentoongesteld en uitgetogen, in hun hemd gezet, in betrekkelijk netjes Nederlands. In het openbaar uitgetogen en tentoongesteld en zo over hen getriomfeerd. De tegenstander had de slag gewonnen, maar de oorlog verloren. Ik blijf het leuk vinden. Ja, hoe je dat ook keert of wendt. Zolang humor schuilt in het onverwachte, dan is dit humor bij uitstek. Het onverwachte. De opstanding van Christus uit de dood. God heeft hem opgewekt. De smarten des doods, de smarten namelijk de dood kennelijk, ontbonden hebbende, want de dood is een gevangenis. Is een band. Hij lag gekneld in banden van de dood. De psalmist zegt ik, maar de psalmist was niet poëet, maar bovendien profeet. En sprak dit over de Christus. Ik, maar het was hij, zou bekneld liggen in banden van de dood. daar de angst der hel hem alle troost deed missen en dat soort zaken meer. Maar niettemin, God wekte hem uit de dood op. De psalmen staan er vol mee, hoor. Er schieten me er nog een paar door de gedachten. Maar vooruit maar, hè. God heeft hem opgewekt. De smarten des doods ontbonden hebbende. Alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde, namelijk van de dood, door de dood, zou gehouden worden. De dood kon hem niet vasthouden. Daarom zegt Petrus later in, ik meen Handelingen 4 of 5, of nog later, ik weet het niet meer. Er staat, de vorst des levens hebt gij gedood. Nee, 3 is het zelfs. Vers 15, Handelingen 3, vers 15. De vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden waarvan wij getuigen zijn. Nou, sneller kun je het eigenlijk niet zeggen, denk ik wel eens. Maar zo was dat. En is dat een waarheid speciaal in verband met het Joodse volk? Wel, nee. Of speciaal in verband met de oprichting van het duizendjarig rijk of zoiets? Wel, nee. Heeft het iets te maken met de 70 weken van Daniel? Dat is een moeilijkere. Want het wordt wel genoemd in de profetie van de 70 weken van Daniel. Maar het valt tussen de 69ste en de 70ste week in. Dus het heeft er toch niet mee te maken. Op die manier niet in elk geval. Het valt er buiten. Toch? Daniel 9, zoek maar eens na. Na totaal 69 weken zou de Messias, de vorst, niet de koning, maar wel de kroonprins, want dat betekent het woord, afgesneden worden. En hij zou zijn koninkrijk niet hebben. Daarna pas zal de 70ste week ergens weer beginnen. Maar goed, meer zal ik er nou niet over zeggen. Maar zelfs daar valt het buiten. Het is gewoon nieuwtestamentische waarheid. Dat namelijk door de opstanding van Christus een mens eeuwig leven heeft ontvangen. Ja, die ook God is natuurlijk, maar niettemin mens. Dat een mens eeuwig leven heeft ontvangen. En dat ieder mens eeuwig leven ontvangt die net zo gelooft als hij. Die zijn vertrouwen stelt op de beloften die God gedaan heeft enzovoorts. En door geloof ontvangen wij dus deel, of krijgen wij dus deel aan dit leven van deze Christus. Jezus van Nazareth dus. Nou, God heeft hem opgewekt, want David zegt van hem, en dan gaat de apostel citeren uit het Oude Testament, schriftplaatsen waarover de opstanding van Christus gesproken wordt. Het zal blijken dat er schriftplaatsen zijn die dat niet expliciet zeggen, maar die kennelijk zo toegepast moeten worden. Een van de belangrijkste vragen die wij zouden moeten stellen bij de bestudering van de Bijbel is de vraag van de kamerling. De vraag was van Filippus, verstaat gij wat gij leest? En de kamerling zei, nee, ik begrijp het niet, want ik begrijp niet waar het over wie het gaat. Daar ging het maar om. Over wie gaat het eigenlijk? Over wie zegt de profeet dit? Weet u wel, Jesaja 53. Hè? Over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf, want dat is meest voor de hand liggend. Ongeacht welke persoonlijke voornaamwoorden er gebruikt worden. Want in Jesaja staat hij dit, hij dat, hij zus, hij zo. Niettemin de kamerling dacht, nou, hij kan het wel over zichzelf hebben. Kan toch autobiografisch zijn, er is niks bijzonders aan. En of het derde persoon is, enkelvoud, of eerste persoon, dat maakt heus geen fluit uit. Ik hoorde trouwens gisteren nog een tennisser praten over zichzelf in de tweede persoon, enkelvoud. Die had het over jij dit en jij dat, maar hij bedoelde zichzelf. Hoe hij dat nou had, weet ik niet. Het is onder sportmensen gebruikelijk, let maar eens op. Je doet dit, je doet dat, je doet zus en je doet zo, zeggen ze als ze geïnterviewd worden. Maar ze bedoelen, ik doe dit, ik doe dat, ik voel zus, ik zo, maar ze zeggen het zo niet. En schrijvers hebben het niet over je en jij, maar hebben het over hij. Hij dit, hij deed dit, hij deed dat. En ze bedoelen ik dit, maar goed. Hè? Nou, zo is het in de Bijbel ook. Er staat hij zus, hij zo, hij dit en hij dat. Maar de kamerling, die dus, hoe moet ik zeggen, literair onderlegd was. Ja, hij reed ook in een wagen, maar goed. Maar een kamerling die stelde de vraag over wie, ik begrijp het niet, maar wat hij wel door had, is dat hij alleen maar hoefde te weten over wie het eigenlijk ging. Over de profeet zelf of over iemand anders. Over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En toen heeft Filippus hem uitgelegd dat niet alleen Jesaja 53, maar heel de Bijbel over niemand anders spreekt dan de Heer Jezus zelf. Zo eenvoudig is dat. En dat geldt niet alleen voor Jesaja, dat geldt dus ook voor de psalmen. Want David zegt van hem, vers 25, hier van Handelingen 2, David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worden. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Heb je ook wel eens een blijde tong? Mijn tong verheugt zich. Voor degenen die zeggen, je moet de Bijbel altijd letterlijk nemen. Mijn tong verheugt zich. Die hebben geen verstand van taal, denk ik. Sorry, die hebben geen taalgevoel. Mijn tong verheugt zich, wat betekent dat? Dat woorden van blijdschap gesproken worden. Natuurlijk. Dus, mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Dat wil zeggen, ik zal weliswaar sterven. Maar in hoop, dat, en de hoop is dan natuurlijk dat die dood weer ongedaan gemaakt zal worden, of beter natuurlijk, dat degene die sterft ook inderdaad weer zal opstaan. En, want, zegt de psalmist, gij zult mijn ziel in de hel, in het dodenrijk, niet verlaten, nog zult uw heilige overgeven om verderving te zien, wat uiteraard twee keer hetzelfde is. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Want de weg naar het leven en naar onvergankelijk leven uiteraard, die loopt door de dood. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Kortom, degene die hier spreekt weet dat via de dood eeuwig leven ontvangen kan worden. En dat is ook wat Hebreeën 2 met zo aardig zegt. Hè? Dat hij inderdaad weliswaar zou sterven, maar dat hij door de dood heen, de dood zelf en degene die het geweld des doods heeft, teniet zou doen. En zo staat het hier feitelijk ook. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. De Heer Jezus heeft zijn kruis gedragen, ook in de meest letterlijke zin, vanwege de vreugde die hem voorgesteld was. Maar hoe kun je spreken over voorgestelde vreugde op het moment dat je moet sterven? Kan alleen maar gaan over wat na de dood is. Niet in de dood overigens, daarna. Namelijk, het kan alleen maar gaan over opstanding uit de dood. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. En dat is geciteerd uit Psalm 16. En dan komt de apostel Petrus met commentaar. En dan zegt gij, mannen, broeders. Hé. Als Israëlitische mannen betekent gij Joden, wat betekent dan gij mannen broeders? Ik bedoel dus, als je wat oppervlakkig lezend er even niet bij nadenkt, wat betekent gij mannen broeders? Nee, het is niet serieus bedoeld, broeder Bels. Het betekent gij gereformeerden. Volgens mij zijn dat mannen broeders. En als ze niet meer man zijn, alleen broeders, dan is weer een andere categorie. Maar het is zo moeilijk om die termen ergens te plaatsen. Maar mannen, broeders, nou goed. Maar dat bedoelt hij uiteraard niet, hè? Hij bedoelt gewoon net weer gij Israëlitische mannen. Gij mannen, broeders. Het is mij geoorloofd, vroeger niet, maar nu wel. Het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. Hij vroeg het alleen niet aan zijn publiek of hij dat wel mocht. Paulus trouwens ook niet, maar Paulus publiek zei tegen hem dat het hem niet werd geoorloofd vrij uit te spreken. Maar dat was een ander verhaal in 2 Korinthe 11 en 12. Of 12, 12, 2 Korinthe 12. Nee, maar Petrus zei, het is mij, door de Heer in ieder geval, geoorloofd vrij uit tot u te spreken, vroeger niet, dus... van de patriarch David, de aartsvader David. Voor degenen die denken dat aartsvaders alleen Abraham, Isaac en Jacob zijn. David dus ook. Het is mij geoorloofd vrijuit, openhartig, tot u te spreken van de patriarch David. Dat hij zowel gestorven als begraven is, want dat staat hem. En als bewijs, zijn graf is in ons midden tot op deze dag. Ik weet niet, wijzen ze dat nog aan, de graf van David tegenwoordig? Ja. Kijk even die kant. Wijzen ze dat nog aan? Ja, oh, wijzen ze. Goed. Zijn graf is onder ons tot op deze dag. Met andere woorden, als deze psalmen van David, met name psalm 16, als dat een psalm is die rechtstreeks op David van toepassing was, Dan heeft hij gelogen of was hij gek? Huh? Want hij is niet opgestaan en zijn graf is onder ons. Hij heeft dus wel verderving gezien. En dus blijft er alleen over dat David nog gesproken zou kunnen hebben over iemand anders. Hij zegt ik, maar hij bedoelt hem. Dat kan. Taalkundig volkomen verantwoord overigens. En dat blijkt dus zo te zijn. De vraag is over wie heeft hij dan gesproken? Nou, zegt Petrus in vers 30. Alzo hij dan profeet was en wist, want hij wist een heleboel, en wist dat God hem met eden gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lendenen één op de troon zou zetten, want dat staat er eigenlijk letterlijk. Maar dat maakt me nou niet zoveel uit, wat er nou precies letterlijk staat of moet staan. Maar er staat gewoon, alzo hij profeet was, en omdat hij wist dat God hem met eden gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenden, althans naar het vlees, één op zijn troon zou zetten, zo heeft hij, David, vers 31, dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. En als ik dat lees, ik kan het niet helpen, denk ik altijd aan die professor in Kampen. Die zei, naar aanleiding van Psalm 8, het is toch onmogelijk dat de psalmist bij het schrijven van Psalm 8, wie is de mens dat gij zijne gedenkt? En wat is de Heer? Wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Dat het schrijven bij het schrijven van Psalm 8 aan de Heer Jezus Christus, aan Jezus gedacht kan hebben. Dat is onmogelijk, zei hij. In antwoord op het commentaar van een onzer die hem schreef, dat toch in ieder geval in Hebreeën 2 gezegd wordt dat die mens uit Psalm 8 niemand anders is dan de Heer Jezus. Maar het antwoord van Runia was, dat kan niet, dat kan wel zo zijn, maar dat heeft de schrijver van Hebreeën dan zelf bedacht. Want het is onmogelijk dat de psalmist aan de Jezus gedacht heeft. Die is onmogelijk, ondenkbaar. Trouwens uit meerdere kringen wel eens dat soort commentaren gehad. Het is toch ondenkbaar. Nee, het fase. Maar goed. Nee, vergeet ik niet. Dat vind ik gruwelijke uitspraken. Het is ondenkbaar. Hoezo? Ondenkbaar? Het staat gewoon in de Bijbel. Hier staat het namelijk. Hier staat, David was profeet. En hij wist dat God hem onder ede gezworen had. Dat God iemand uit zijn zaad op de troon zou zetten. Als profeet. En hij wist dat. En zo heeft hij dit voorziende. Als profeet had hij het niet alleen ontgehoord via de eedzwering van God en via de belofte Gods, maar ook heeft hij het voorzien als het ware, als profeet. En hij wist dat dus. En in die situatie heeft hij dit gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vleesverderving heeft gezien. Vers 31 staat er letterlijk. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Wist David dus over de opstanding van Christus? Ja. Waarom schrijft hij dat dan niet gewoon duidelijk uitgebreid in de psalmen? Dan heb ik twee antwoorden. De ene is, nadat u dit gehoord hebt, leest u het ook duidelijk en uitgebreid in de psalmen. Dat is geen enkel probleem. Dus denk je, weet, leest het overal, namelijk. Maar dat is misschien niet een echt deftig antwoord, niet wetenschappelijk, hè, in ieder geval. Maar het andere, wetenschappelijk iets meer verantwoord, is dat de dingen rond de opstanding van Christus en wat er verder mee samen zou hangen, inderdaad verborgen moesten blijven. Want indien de oversten deze wereld deze dingen gekend hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben en zou dus die heerlijkheid niet eens tot stand gekomen zijn. Als de duivel geweten had dat de Heer zou uit de dood opstaan, had de duivel er alles aan gedaan om hun leven te houden. En als de mensen het geweten hadden, idem dito. En dus werd verborgen gehouden. Bovendien, Bijbelse waarheid is niet bestemd voor degenen die de Bijbel of de waarheid afwijzen. En dus worden verborgen gehouden. Dat is nou eenmaal wat gebeurd is. Maar als je het één keer weet, is het een duidelijke zaak dat de psalmist niet spreekt over zichzelf, maar over Christus. Dat geldt niet alleen voor deze psalm, geldt voor andere psalmen. Het geldt niet alleen voor deze psalmist, maar ook voor de andere psalmisten. Het geldt niet alleen voor de psalmen, maar het geldt voor heel de Bijbel. Het wordt traditie om Klaas Roosendaal te citeren. Die zei, God heeft mij maar over één ding gesproken. Over zijn zoon. En zo is het ook. En dat is de strekking dus van deze oud-testamentische profetie. Dat is de prediking van vandaag nog steeds. Men lezen de Paulinische brieven. Daar wordt er geacht zoveel verschil te zijn tussen Petrus en Paulus. Lees dan de Paulinische brieven. Lees waarover hij het heeft. Over niets anders dan dit. Dat God deze zoon van David uit de dood heeft opgewekt en gezet heeft op de troon. Welke troon? Nou, in het algemeen speelt dat niet zo'n rol, hoor. Maar de troon in de hemel tot op heden en de troon op aarde straks in de toekomst. En hoe was het in de dagen van Petrus? Tijdens Handelingen 2, op die dag, die Pinksterdag. Welke troon zat dan de Heer? Petrus haalde het toch aan? Over welke troon heeft hij het dus? Nou, het kan niet die in Jeruzalem zijn. Want daar was hij niet, uiteraard. En dus kan het alleen nog maar zijn diezelfde troon waar Paulus het over heeft. Namelijk in de hemel zelf. En dat zegt hij ook, want hij zegt, hij citeert in vers 34, want David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt de Heere, nog eens een keer, hè, maar nu naar aanleiding van Psalm 110, in plaats van Psalm 16. David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere. Niet tot mij, maar tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. En dat is precies wat de prediking is, niet alleen van Petrus, maar van Paulus en van heel het Nieuwe Testament. Namelijk dat deze Jezus gezeten is, inderdaad, aan de rechterhand Gods. En letterlijk staat het hier natuurlijk in vers 33. Hij dan aan de rechterhand Gods verhoogd zijnde. En de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, van zijn Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort, zodat die belofte komt van de Vader via de Zoon tot degene die in die Zoon geloven. Hetgeen wij overigens natuurlijk uitgebreid kunnen lezen in Johannes 14. Maar dat is weer een andere apostel. En misschien hebben we het daarover wel weer een andere keer.